gemeente vooraf de volgende mededelingen namens de kerkraad. Dinsdagavond is de reformatieherdenking van de gezamenlijke kerken. Op deze avond zullen de heer G. Slootweg en dominee A. Kos spreken. Deze bijeenkomst vindt plaats in ons kerkgebouw en de aanvang is om 8:00. Ik geloof door een misverstand dat eerder 7:30 sprake was, maar de bijeenkomst begint om 8:00. Komende woensdag vindt de dankdag plaats. De kerkdiensten beginnen om 2:30 en 7:00. Volgende week zondag zal dominee K. Visser in beide diensten voorgaan. En dan nog ten aanzien van de bevestiging van kandidaat van Luttikhuizen op 18 november... om met een bus naar Gent te gaan, een verzoek willen zij die zich nog niet hebben opgegeven en wel graag mee willen, dat deze week alsnog te doen. Want dan kunnen wij ook een bus gaan regelen. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 34 en wij zingen de versen 1 en 6. Ik loof de Heere mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof, mijn mond zing eeuwig tot zijn lof. En vers 6, komt kinderen, hoort naar mij, neemt mijn getrouwen raad in acht. Ik leer op dat uw plicht betracht, wat zeren vrezen zij. 34, 1 en 6. Wij luisteren nu eerst naar de wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 4, het eerste vers. Wil mij, wanneer ik roep, verhoren, o God, die mijn rechtszaak redt. Psalm 4, het eerste vers, na de lezing van de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen, gemeente, vindt u in Romeinen 1. Het wordt gevormd door de versen 18 tot en met 32. Dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Romeinen 1, de versen 18 tot en met 32. En daar lezen wij het woord van de Heere. Want de toren Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis van een beeld van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierten. Daarom heeft hen God ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinheid, om hun lichamen onder elkander te onteren. Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen. Daarom heeft hen God overgegeven tot oneerlijke bewegingen. Want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander. Mannen met mannen, schandelijkheid bedrijvende. En de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelf ontvangende. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft hen God overgegeven in een verkeerde zin, om te doen dingen die niet betamen, vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid, oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hoovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, de ouders ongehoorzaam, onverstandigen, verbondsbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen, de welke daar zij het recht Gods weten, namelijk dat degenen die zulke dingen doen des doods waardig zijn, niet alleen dezelfde doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen die ze doen. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst. In ons gebed, gemeente, willen wij denken aan zuster Sjaan de Korte. Zij ontving bericht in de afgelopen week dat zij meer bestralingen nodig heeft. wel zo'n 31 bestralingen en die waarschijnlijk deze week zullen beginnen, hopelijk. We willen ook de Heere danken dat broeder Alderliesten thuis mocht komen uit het ziekenhuis en het redelijk goed mag maken. We willen ook dankzegging doen aan de Heere dat dominee Den Butter weer thuis mag zijn, nog wel zwak, maar hij mag weer opknappen. Zullen wij samen de Heere bidden en danken. Heilige, eeuwige God, wat een voorrecht is het dat wij hier samen in uw huis mogen zijn en dat wij uw aangezicht mogen zoeken in het gebed, dat wij u mogen bidden en dat u ons zoveel reden geeft om onze dank voor u uit te spreken. Dank, Heere, aan u. Dat wij hier mogen zijn, dat u ons gezondheid en kracht geeft, dat u ook orde en vrede geeft in onze maatschappij en vrijheid, dat wij naar uw huis kunnen gaan en dat we dat in alle orde kunnen doen en dat we hier in rust kunnen luisteren naar de verkondiging van uw woord. Heere, dank u dat dit mogelijk is. En we willen u dank zeggen dat wij hier de vruchten nog mogen dragen en ontvangen van uw werk in de 16e eeuw, in de tijd van de reformatie. Dat de schatten die u toen geopend hebt voor mannen, en die door u gedreven werden om deze schatten uit te dragen, te verkondigen en te beschrijven en te leren. En dat velen van hen dit met hun leven heeft moeten betalen. Het is op hun schouders dat wij mogen hier staan. En dat wij de vruchten mogen ontvangen van hun werk. Het werk dat u uitgewerkt hebt in hun leven. En zo willen wij u danken, Heere, voor de reformatie. En danken dat wij hier samen uw woord mogen overdenken. Zoals de reformatie ons dat geleerd heeft. En de reformatie was ook niet anders dan een teruggrijpen naar de vroege kerk, waar ook deze zaken geleerd werden. Voordat er verwatering kwam door de Rooms-Katholieke leer. Heere, wij bidden u, bewaar ons bij uw woord. En wil met de kracht en de majesteit van uw Heilige Geest ons overtuigen van uw woord. Dat uw woord in ons mag leven. Dat uw woord in ons mag werken. Dat uw woord bekering en wedergeboorte mag uitwerken in ons hart en leven. Heere, wij hebben een nieuw hart nodig. We hebben het nodig dat u uw wet schrijft op onze harten. En dat we niet meer nodig hebben dat iemand het ons zegt dat we de Heere moeten dienen en liefhebben. Maar dat we dat zelf weten. Omdat het op ons hart geschreven staat door uw Heilige Geest. Heere, wij bidden u om dat wonder van de wedergeboorte. Want waar hebben wij het nodig, Heere, dat uw woord in onze harten leeft. En dat het vruchtbaar mag zijn, dat het wortel mag schieten. Opwaarts mag groeien en vrucht mag dragen van liefde tot u. Van overgave aan u, van oprechte dankbaarheid en geduld en volharding, ook in de strijd van het geloof en ook in de moeite die er kunnen zijn in het leven. Heere, wij bidden u, wilt u met de majesteit van uw woord en met de kracht van uw Heilige Geest in onze harten wonen en werken. Heere, zegen zo de bediening van uw woord, ook van vanmorgen. Help ons, Heer, om dit gedeelte uit de brief aan de Romeinen te begrijpen. Het is voor ons soms ook moeilijk het te volgen. Er zullen ook woorden in staan die sommigen moeilijk vinden. Maar wilt u ons helpen, Heere, uw dienaar in het uitspreken, het verkondigen. En wilt u ons helpen om te luisteren en dat uw woord toch een indruk, ja kon het zijn, een diepe indruk op ons zal hebben. En zo bidden wij u om uw zegen. Dat doen wij, Heere, voor hen die hier in de kerk zijn, maar ook voor hen die niet bij ons kunnen zijn. Er zijn er die ziek zijn, zijn er die aan huis gebonden zijn, die met ons meeluisteren, ook nu met ons meebidden in hun huiskamers of in hun kamers in het verzorgingshuis of waar ze ook zullen zijn, misschien verder weg. Heere, wij bidden u, wil hen allen gedenken, wil geven dat uw woord toch zo buiten dit kerkgebouw ook beluisterd mag worden en dat het tot rijke zegen zal zijn. Heere, we willen u bidden of u uw ontferming wil geven over zuster Sjaan de Korte. Ze heeft een moeilijk bericht ontvangen in de afgelopen week. En wij bidden u, Heere, wilt u deze bestralingen, ook die extra 5 bestralingen, toch zegenen. Heere, wilt u deze behandelingen heel goed laten aanslaan? En wilt u, zuster de Korte, sparen en bewaren? Geef haar kracht en moed om dit alles te doorstaan. En laat zij het ook in het geloof, in het vertrouwen mogen ondergaan. Dat u zult zorgen, dat u haar God bent. O, geef dat ze u mag overhouden, Heere, als haar God, haar toevlucht, haar borg. Heer, ook in de afgelopen week hebben zij en haar man gestaan rondom het graf van een geliefde broer. U kent ook alle omstandigheden daarbij. En het verdriet wat er is, wil ook daar uw vertroosting nog over schenken. Heren, wij willen u hartelijk danken dat broeder Alderliesten weer thuis mocht komen nadat hij een ernstige operatie heeft ondergaan. 3 omleidingen met daarnaast nog verschillende complicaties en extra medische zorg wat nodig was. Maar nu mag hij toch thuis zijn. Wat een zegen en een weldaad. En wat hebt u voor hem gezorgd, ondanks zijn toch al vrij zwakke gezondheid, dat hij zo'n operatie kon doorstaan. Heere, wij zeggen u er dank voor. En laat het ook in zijn hart mogen leven. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Heere, laat uw woord ook hem verder tot een kracht en een richtsnoer mogen zijn. En dat hij mag ervaren samen met zijn vrouw dat u goed bent. Ja, dat de Heere goedertieren is. Schenk verder uw ontferming en leiding. Heere, wij willen u danken dat dominee Den Butter weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Dat u hem gespaard en bewaard hebt. Heere, wat een zegen dat u onze oud-predikant nog zo hebt gespaard. Heere, wil hem nog verder doen aansterken, wil hem zegenen. En geef, Heer, dat hij uw nabijheid mag ervaren. En dat hij nog de dochteren Sions mag verkondigen dat de Heere goed en recht is in al zijn weg en werk. Heere, zo willen wij onze gebeden voor u neerleggen en u danken voor al uw ontferming dat wij zo tot u mogen komen. Heere, we hebben er geen recht op dat u ons zegent. We hebben geen recht op uw ontferming, want ook in de afgelopen week hebben wij toch weer gezondigd. We hebben uw geboden geschonden. We hebben niet 1 gebod gehouden. We begrijpen het niet dat u nog zo vol geduld bent met ons, terwijl wij het zo goed weten. En daarom, Heere, willen wij u bidden om genade, om verzoening in het bloed van uw lieve Zoon en wil geven dat ons hart aan hem verpand mag zijn en dat u ons alles zal wezen. Heere God, gedenk ons in de genade. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Gemeente, vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Wij zingen Psalm 90, de versen 4, 5 en 7. Psalm 90, de versen 4, 5 en 7. Maarten Luther las dat woord in de Bijbel, de gerechtigheid van God of rechtvaardigheid van God. En hij haatte dat woord. Dat kwam omdat hij het opvatte als de eisende gerechtigheid van God. Wat betekent dat? Dat betekent dat hij dacht dat de Heere van de mens eiste volkomen gehoorzaamheid aan God. En gehoorzaamheid aan Gods woord. En dat probeerde Luther te doen. Daarom ging hij het klooster in. Maar het lukte niet. Hoe hij zichzelf ook sloeg, hoe vaak hij ook bad, wat hij ook deed om het weer goed te maken met God, hij kon het nooit voor elkaar krijgen. En daarom vond hij het gemeen van God om zo'n eis op de mens te leggen. Hij klaagde dat naast al de ellende waar een mens door het leven moet heen gaan, moet hij ook nog proberen zijn eigen zaligheid te bewerken. Dat onmogelijk was. Zo liep hij helemaal vast. Totdat het hem duidelijk werd dat die rechtvaardigheid niet iets is wat God eist, maar iets wat God schenkt. Omdat de Heere Jezus alle gerechtigheid verdiend heeft. En daar wordt dan een mens geschonken uit genade. Om niet door het geloof. En het geloof is ophouden met werken. Het geloof is lege handen omhoog houden tot de Heere. Geloof is belijden, Heere, ik kan het niet en ik heb het niet. Wees u mij genadig om het werk van uw Zoon die alles verdiend heeft. En zo kwam Luther te zien dat de rechtvaardigheid Gods geschonken werd. En toen versmolt het hart van Maarten Luther. En hij kwam tot dit inzicht juist door het bestuderen van de brief aan de Romeinen. Nou hebben we vorige keer gezien, vorige week, in de versen 1 tot en met 17, hebben we gezien hoe de rechtvaardigheid van God geopenbaard wordt. En heel de brief aan de Romeinen is een uitwerking van vers 17, de rechtvaardigheid van God wordt geopenbaard. En nou gaat de apostel Paulus in de eerste 8 hoofdstukken uitleggen hoe die rechtvaardigheid Gods geopenbaard wordt. Dus dat wil zeggen hoe een mens vergeving van zonden krijgt, hoe een mens onder de zorg en de liefde van God mag leven en hoe een mens naar de hemel mag gaan. Volledig vrijgesproken van schuld en straf en mag leven in de liefde van God. Dat is de rechtvaardigheid van God die geopenbaard wordt. Maar hebben mensen die rechtvaardigheid van God wel nodig? Waarom hebben mensen de vergeving van zonde nodig en de vrijspraak van de straf en dat ze niet meer naar de hel hoeven te gaan, maar dat ze naar de hemel moeten gaan? Hebben mensen dat eigenlijk wel nodig, die rechtvaardigheid van God? Voor veel mensen is dat helemaal niet duidelijk. Eigenlijk is dat voor geen mens uit zichzelf duidelijk. Veel mensen vinden dat ze wel vrij goed zijn. Veel mensen vinden dat ze eigenlijk helemaal niet zoveel kwaad doen. Dat ze eigenlijk wel rechtvaardig leven voor God. En daarom gaat Paulus hier uitleggen in deze eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief dat alle mensen deze rechtvaardigheid van God nodig hebben. Dat alle mensen het nodig hebben om vergeving van hun schuld te krijgen, om verlost te worden van de straf en van de toren van God. Daar hebben alle mensen nodig. En dat gaat Paulus hier uitleggen. Dat mensen deze geschonken gerechtigheid van God nodig hebben. En dat legde Paulus uit hier in de hoofdstukken 1 vers 18. En dat gaat door tot en met 3 vers 20. In dit gedeelte gaat apostel Paulus dat ons uitleggen. En daarmee komen wij toe, gemeente, aan een van de meest donkere gedeelten van het woord van God. Hiermee komen wij toe aan een van de meest aanklagende en donkerste gedeelten van Gods woord. Vanaf hoofdstuk 1 vers 18 tot en met 3 vers 20. Er zijn andere gedeelten in het woord van God waar veel licht verspreid wordt. Waar vreugde verkondigd wordt. En verlossing aangewezen wordt. Maar dit gedeelte, daar lezen we geen evangelie. Daar lezen we geen verlossing. Daar lezen we van verlorenheid en schuld en straf en toren van God. Het handelt hier over de menselijke zonde. Hier is geen goed nieuws, geen evangelie. Hier is slecht nieuws. Hier wijst Paulus ons aan het kwaad en de vloek over ons aller leven. En wanneer dat pas gesteld is, dan kan hij komen tot de heerlijke verlossing in hoofdstuk 3, 4, 5 en 6. Er is een tendens, ook in kerken, om heel gauw over de Heere Jezus te spreken. En dan moet de prediking de verkondiging zijn van de Heere Jezus Christus. Daar ligt al het leven in de Heere Jezus. Maar dan moeten mensen ook beseffen dat ze de Heere Jezus nodig hebben. Want als we heel gauw met de Heere Jezus spreken en voorhouden, vaak landt dat helemaal niet. Omdat mensen geen behoefte zien aan de Heere Jezus. Want ja, ik leef best goed. Ik doe niet zoveel kwaad. Waarom heb ik nou echt vergeving nodig? Waarom heb ik de Heere Jezus nodig? Ik voel me best gelukkig. Ik voel me best fijn. Ze beseffen niet waarom ze de Heere Jezus zo dringend nodig hebben. En de Heer Jezus heeft het zelf gezegd, dat zij die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester, de dokter niet nodig. En daarom moeten wij een sterk besef hebben van onze ziekte, van de dodelijke ziekte die wij allen bij ons omdragen. Er moet eigenlijk een zekere wanhoop zijn wanneer we naar onszelf kijken. En nou is het de taak ook van de prediking om de schuld van de mens aan te wijzen. En aan te geven dat de mens in zichzelf hulpeloos is. Dat hij zichzelf niet kan verbeteren. En zo is het een groot tekort in de prediking wanneer het aanwijzen van de schuld en de zonde van de mens ontbreekt. Dat mag niet alles omvatten. Nee, de Heer Jezus moet verkondigd worden. Maar dat moet wel verkondigd worden aan mensen die het begrijpen waarom zij hem nodig hebben. En daarom neemt apostel Paulus de tijd hier in deze eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief om de zonde en de schuld van de mens aan te wijzen. Dus eerst gaat de apostel spreken over de immorele heidenen. Dat zien we vanmorgen. Versen 18 tot en met 32. Daarna gaat de apostel Paulus spreken in hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 16, over hele nette, morele, beschaafde, respectabele mensen. Die uiterlijk netjes en goed leven. De apostel gaat hen aanwijzen als onrechtvaardig en dat ze schuldig zijn voor God. Vanaf hoofdstuk 2, vers 17 tot en met 29 spreekt de apostel Paulus over godsdienstige mensen. En met name dan over de Joden, die veel godsdienst hebben. Zij beroemen zich in hun godsdienst en in hun wet. Maar de apostel wijst hen ook aan als onrechtvaardig en verloren. En dan komt hij tot de conclusie in hoofdstuk 3 dat alle mensen onrechtvaardig zijn. Dat elk mens schuldig staat voor God. En dat zij allen de geschonken rechtvaardigheid van God dringend nodig hebben. Want allen hebben gezondigd. En kunnen alleen maar rechtvaardig gerekend worden voor God. Dat de Heere geen zonde in hen ziet. En dat ze toch het eeuwige leven ontvangen. Dat ze niet de eeuwige straf in hoeven. Dat kan alleen maar door het geloof in de Heere Jezus Christus. Door voor hem neer te vallen in overgave aan hem. En daar gaat Paulus verder dat heerlijk evangelie en die machtige verlossing verder in deze brief uitleggen. Maar eerst beschrijft apostel Paulus uitgebreid dat u en ik doodschuldig staan voor God. In hoofdstuk 1 vers 17... zagen we vorige week, heeft de apostel gesproken, dat de rechtvaardigheid van God geopenbaard is. Hier in vers 18 schrijft de apostel dat de toorn van God geopenbaard wordt over alle goddeloosheid. Dus hier gaat het over de toorn van God. En dat wil zeggen dat de Heere boos is op mensen die zondigen. Dat is zijn toorn, zijn brandende toorn. En wat Paulus hier in dit gedeelte, wat wij vanmorgen bezien, wil zeggen, is dat de Heere toornig is over alle heidenen. Van vroeger en nu, de moderne heidenen. Ze zijn onder de toren van God. De toren van God wordt geopenbaard over alle goddeloosheid. Er wordt wel eens gezegd dat de Heere de zonde haat, maar de zondaar lief heeft. Maar dat is niet waar. Hier zien we dat de Heere de zonde, maar ook de zondaar niet lief heeft, maar dat zijn toren op hen rust. Nu is er geen leer die zo onpopulair is als dit leerstuk. De toren van God. Daar wil men niet aan denken. Als men daarvan hoort, dan parkeert men dat en men leeft verder. Maar het wordt door heel de schrift verkondigd. Heel de schrift doorlezen wij dat de Heere spreekt over zijn toren. Hier in de Romeinenbrief spreekt deze brief 11 keer over de toren van God. En toch is de mens heel terughoudend om te zeggen dat God vertorend is over alle goddelozen. De toren van God is een werkelijkheid. En wij denken dat de toren van God negatief is. Dat dat jammer is. Maar de toren van God is juist heel positief. Het is iets waarom God te aanbidden en te loven en te prijzen is, dat de Heere God torent over goddeloosheid. Als iemand het onrecht en het kwaad maar laat gaan, dat vinden wij verschrikkelijk. Jongens en meisjes, als jullie op schoolplein zijn en er is een jongen uit groep 8 en die slaat een jongetje uit groep 2 en die slaat hem tegen de grond en slaat hem nog een keer terwijl hij op de grond ligt. En stel je voor dat de meester daar rondloopt en ziet dat gebeuren. En de meester lacht een beetje. En knikt vriendelijk naar die jongens. En loopt gewoon door. En hij doet verder niks. Wat vind je van zo'n meester? Vind je dat nou een fijne man? Echt een goede, fijne meester? Nee, je vindt het verschrikkelijk. Dat jongetje van groep 2 wordt geslagen door die jongen van groep 8. Dat is heel gemeen. Die meester moet wat doen, die meester moet straf geven. En als die meester geen straf geeft, dan is het een slechte meester. En zo is het nou met de Heere God ook. Als de Heere God gemeenigheid ziet, dan mag hij daar niet aan voorbij gaan. Als de Heere goddeloosheid ziet en haat en onrecht, dat mensen verdrukt worden, dan mag de Heere daar niet aan voorbij gaan. Dan moet de Heere boos worden. En dan moet hij straf geven. We hebben toch geen respect voor een God die onderdrukking toelaat en gemeenigheid ziet en niets doet. Een God die het onrecht en de gemene onderdrukking maar toelaat. Dat is verschrikkelijk. Zo'n God is niet te eren. Zo'n God is niet te prijzen. En daarom lees je ook in Openbaring dat wanneer de Heere zijn toren uitgiet over de mensen, dat zijn kinderen in de hemel hem prijzen en loven en aanbidden. Dat de Heere zichzelf verheerlijkt in het uitgieten van zijn toren over de goddelozen. Want de werkelijkheid is dat elk mens onrecht doet, al heeft hij dat zelf niet eens door. En nu is God vertorend over die mens. God is vertorend over elk mens die buiten Christus is. De Heer is vertorend over elke ongelovige in de wereld en over allen die zijn rechtvaardige geboden schenden en overtreden. De mens is onder de toren van God en dat moet ons wakker schudden, gemeente. Van nature liggen wij allemaal onder de toren van God. En God zal zijn brandende toren uitgieten over die zondaar als hij blijft leven zonder Christus. God is zeer, zeer hevig vertorend. En om mensen toch te kunnen redden, heeft God zijn zoon gezonden. En toen moest zijn zoon onder die verschrikkelijke, brandende toren van God verzinken en omkomen. Denk maar aan de angst van de Heere Jezus in Gethsemane. Want het is verschrikkelijk om onder de toren van God te moeten zijn. En waarom is de Heere nou zo toornig op mensen? Waarom is de Heere nou zo boos op mensen? Dat leest u in vers 18. Daar staat dan: de toren Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die der waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat wil zeggen, God is toornig op mensen om twee redenen. Ten eerste over hun goddeloosheid. Ten tweede, God is toornig om hun ongerechtigheid. Wat betekent dat? God is toornig over de goddeloosheid. Dat wil zeggen, zij leven goddeloos. Zij leven zonder God. Ze leven alsof God er niet is. Ze bidden niet tot hem. Ze danken hem niet. Ze eren hem niet. Ze negeren hem. Ze doen net alsof hij er niet is. Ze hebben een onverstandig hart. Hun begripsvermogen is verduisterd geworden. Ze noemen zich heel wijs, vers 22. Maar ze zijn dwaas geworden. Waarom? Omdat ze God niet eren. Stel u voor een nette burger, vriendelijk, behulpzaam, maar hij erkent God niet. Hij wil dat ook niet doen. Hij bidt nooit, hij dankt God niet. Hij leeft alsof God er niet is en alsof God er niet toe doet. Hier zegt apostel Paulus dat de Heere God verschrikkelijk toornig is op die man. Dat ziet die man niet. Maar vers 18, de toren van God wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid. God verdraagt het niet dat hij hen voedt, dat hij hen het leven schenkt. Hij geeft hen voorspoed en zij weigeren dat te erkennen. Dat is grof onrecht. En God is boos op hen. In feite aanbidden zulke mensen schepselen. Ze aanbidden zichzelf en denken dat zij alles in hun leven zo goed voor elkaar hebben gemaakt. Of ze aanbidden andere mensen die hen geholpen hebben. Ze kijken naar andere schepsels, zelfs naar beesten. Die krijgen de eer voor hun welvaart en zegeningen. Maar voor God heeft de mens geen ontzag en God. En ze drijven zelfs de spot met God. En deze goddeloosheid, daar is God heel toornig over. En deze goddeloosheid leidt tot het volgende, en dat is hun ongerechtigheid. Daarom is God ook heel toornig op hen. Ongerechtigheid betekent dat ze in alle mogelijke onrecht, in zonden en vuil leven. En dat verschilt per mens. Het is niet zo dat elk mens in gelijke mate in ongerechtigheid leeft. Maar de regel is dat door hun goddeloosheid komen ze in de ongerechtigheid terecht. En dat zien we nou overal om ons heen in onze tijd. We zien deze vers uit Romeinen 1 letterlijk geopenbaard in onze maatschappij. In allerlei onreinheid. Waar apostel Paulus het hier over heeft, de goddeloosheid en de ongerechtigheid in de versen 24 tot en met 27, dat ziet u om u heen. Het komt tot uiting op het seksuele vlak, zei de apostel Paulus toen al. Het lijkt wel alsof hij het voor onze tijd geschreven heeft. Dat God hen overgeeft tot begeerlijkheden van hun harten. Om allerlei onreinheid te bedrijven in hun lichamen. En die worden dan de zonden aangewezen van homoseksualiteit. Vrouwen in vers 26 die het natuurlijk gebruik veranderd hebben in wat tegen de natuur ingaat. Dat wil zeggen vrouwen met vrouwen allerlei seksuele onreinheid bedrijven. In vers 27 wordt beschreven hoe mannen niet meer naar een vrouw zien, maar zijn verhit geworden in hun lust tegen elkaar. En ze bedrijven schandelijke daden. En hier beschrijft de schrift dus de praktijk van homoseksualiteit als ongerechtigheid. Omdat ze goddeloos leven, geeft God hen over tot deze zonden. Zo worden ze geperverteerd. En ook wij leven in een versekste samenleving. De cultuur en de filmindustrie, die propageren buitenechtelijke relaties. De toenadering tussen een man en een vrouw, met alles wat erbij hoort, wat op films vertoond wordt, is altijd buitenechtelijk. En is in feite dus hoererij. En daarom behoren ook zulke films niet thuis in het christelijk gezin. En daarbij leven wij ook in een wereld waarin de harde homoseksuele propaganda actief is. Schandelijkheden worden ons zelfs in het openbaar vertoond in optochten. En hier veroordeelt Paulus de homoseksuele en lesbische praktijk. Dat is ongerechtigheid voor God en gaat tegen de natuur in. Tegelijkertijd moeten wij er wel voor oppassen dat wij niet mensen betitelen en bestempelen naar hun seksualiteit. Wij moeten de mens bestempelen en aanspreken als een beelddrager Gods. Hij is geroepen om God te dienen en God te kennen. Zo is de mens geschapen. En daarom behoren wij met alle mensen in liefde en met geduld om te gaan. En niemand achteruit te zetten. Of niemand te discrimineren. Maar waarbij wij zondige praktijken wel moeten afwijzen. Mensen zijn zondaar, maar we worden wel geroepen om met vriendelijkheid met hen om te gaan. En ook respect op te brengen voor hun goede karaktereigenschappen. Maar we mogen nooit hun zondige praktijken gaan goedpraten. En voor sommige mensen is dit een strijd. De seksualiteit kan een grote strijd zijn, ook in onze maatschappij. Het wordt overal geëtaleerd. En dat heeft een impact op jongeren, op ouderen, op mannen en vrouwen. De Heer heeft de seksualiteit bepaald tot het huwelijk. Maar nu wordt het juist gepropageerd buiten het huwelijk. En het kan een grote verleiding zijn. Voor mannen op het werk. Secretaressen die daar zijn. Of allerlei beeldmateriaal wat zomaar er is. Er kan een grote verleiding zijn tot overspel. En het kan ook een strijd zijn voor sommige mensen om daar niet aan toe te geven. Maar nooit mogen wij zeggen, nou ja, ze willen dat zo graag en zo zitten ze nou in elkaar. Dus laat ze dat maar doen. En laat ze maar naar een andere vrouw gaan. Omdat ze dat zo graag willen, dat zit een beetje in hun natuur. Maar dat mag nooit, want het gaat tegen Gods woord in. Zo heeft de Heer het niet bedoeld, dat heeft Jozef begrepen in dat huis van Potifar. En zo zijn er ook mensen die kunnen best worstelingen hebben met aantrekkingskracht tot mensen van hetzelfde geslacht. Dat kan voor hen ook een strijd zijn. Maar nooit mogen zij daaraan toegeven. Mag nooit zo zijn dat wij zeggen, nou ja, dat willen ze zo graag. Dus laat ze maar hun gang gaan. Dat willen ze toch? Nee, want God heeft de seksualiteit bepaald voor het huwelijk. En wat daar buiten plaatsvindt, is ongerechtigheid. De apostel gaat verder. Deze ongerechtigheid wordt verder uitgewerkt in de versen 28 tot en met 32. Want deze ongerechtigheid is niet alleen op het seksuele vlak, maar het is veel breder. En allen die goddeloos leven vervallen in verschillende vormen van ongerechtigheid. En die worden hier genoemd. Hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, een ander mens haten, twist, ruzie maken, bedrog, kwaadaardigheid, oorblazers, ga je fluisteren over een ander, kwaad spreken over een ander, achterklappers, ga je achter iemands rug om kwaad spreken over hem, haters Gods, smaders, hoogwaardigen, ze zijn trots. Laatdunkenden, je ziet neer op andere mensen. Vinders van kwade dingen, de ouders ongehoorzaam, onverstandig, verbondsbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen. Ze spotten met God, ze roddelen over anderen. Ze zijn gierig en vol haat en nijd. Ze gunnen een ander niets. En daarom is God over hen vertoornd. En het gaat hier dus over alle mensen. Het gaat over de heidenen. God is vertoornd op hen. Nou, misschien zegt u, is dat wel eerlijk van de Heere God? Om vertoornd te zijn over de heidenen. Soms kan het bij ons zijn dat onze boosheid onterecht is. Dan kunnen we denken, is dat misschien bij de Heere ook zo? Dat het niet eerlijk is dat de Heere zo toornig is over de heidenen. Want ze hebben het evangelie nooit gehoord. En ze weten toch niet beter? Maar, dat is juist het punt. Ze weten wel beter. God oordeelt hen niet naar het evangelie. Want die heidenen hebben het evangelie nooit gehoord. Daar gaat de Heer hen niet op aanspreken. Maar God spreekt hen wel aan op wat ze in hun hart weten. En wat weten zij? Zij weten dat God er is. Zij kennen God. Maar zij weigeren God te eren. Zij weten ook wat goed en wat kwaad is. Maar ze doen het goede niet, ze doen het kwade wel. En ze zeggen tegen zichzelf dat ze dat rustig kunnen doen. En dat lezen wij allemaal in de versen 19 en 20. Wat van God te kennen is, heeft God hen geopenbaard. God heeft het hen laten zien dat hij er is. De Heere heeft hen geopenbaard. Hoe dan? Hoe heeft de Heer het hen dan geopenbaard? Vers 20. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. God laat zien wie hij is uit de schepping. Heel de schepping laat de kracht en de orde en de wijsheid van God zien. De hemelen verkondigen zijn werk. Heel de schepping heeft een orde. Het wordt geregeerd door een intelligentie. Hoe ons lichaam geformeerd is, daar zit een intelligentie achter. Een orde en een doel in de schepping. En in de onderhouding van de schepping. Regelmaat wat in de schepping is, wat steeds weer doorgaat. We zien Gods kracht en macht in heel de wereld om ons heen. En zo hebben de heidenen en alle mensen, ook de moderne heidenen om ons heen, die weten dat God er is. Ze kunnen zijn eigenschappen zien. En ze weten ook wat goed en kwaad is. Maar ze houden de waarheid in ongerechtigheid ten onder. Ze drukken het weg en maken zichzelf wijs dat er geen God is. Terwijl ze het heel diep in hun hart weten dat God er is. En daar spreekt God hen op aan. Als zij zouden zeggen, Heer, ik heb nooit het evangelie gehoord, dan zal de Heer zeggen, ik oordeel u niet naar het evangelie. Maar over het feit dat u wist dat er een God was. En dat u wist wat goed en kwaad was. Maar u hebt geweigerd mij te eren. Daarom ben ik zeer vertorend over u. En dan zullen alle mensen moeten zeggen dat zij kwaad gedaan hebben. En dat ze geen verontschuldiging hebben. Ze hebben expres gezondigd tegen God. Ze hebben geweigerd God te eren. En daarom hebben ze geen verontschuldiging voor hun zonde. Ze zullen beseffen dat ze schuldig zijn tegenover God. Vers 20, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. En deze toren van God komt tot openbaring. Het wordt geopenbaard. En dat is verschrikkelijk. Op bepaalde momenten in de geschiedenis is dat ook duidelijk gezien. We denken aan de grootste ramp die ooit op aarde gebeurd is, de zondvloed. Toen de Heer in zijn toren heel die goddeloze mensheid heeft laten verdrinken. Alleen Noach en zijn 8 zielen behouden. Dat was een openbaring van de toren van God. En heel de wereld weet ervan. Ook de heidenen. We kunnen ook denken aan Sodom en Gomorra. Ze werden verteerd met vuur. Weer zien we de toren van God geopenbaard. En wat was nou de zonde van Sodom? Ezechiël vertelt het ons. In Ezechiël 16, vers 49. Dit was de ongerechtigheid van Sodom. Hoogmoed, zatheid van brood, stille gerustheid. En ze sterkte de hand van de armen en de nooddruftigen niet. Dat was de zonde van Sodom. Daarom was God over hen vertoornd. Hoogmoed, trotsheid, zatheid van brood, ze hadden zoveel te eten en te drinken, welvaart, stille gerustheid, ons gebeurt niets, alles wordt alleen maar mooier en beter, nog meer koopkracht, nog meer welvaart. En de armen en de nooddruftigen, die komen er heel bekaaid vanaf. Eigenlijk niks. Om deze zonden is Sodom verbrand. En de Heer Jezus zegt dat de dagen van Sodom en Gomorra zullen terugkeren. Die dagen zijn aan het terugkeren. We zien nog meer openbaringen van Gods toren. Zijn eigen bondsvolk, Israël, hoe de vijanden binnenkwamen en de vrouwen schonden en de kinderen doden en de dorpen verbranden. Toen zijn ze in Jeruzalem gekomen. Jeruzalem werd uitgehongerd, gedood, vreselijk. Waarom? Vanwege de toren van God. We denken aan de oordelen die u kunt vinden in het boek Openbaring. Als je daarover preekt, dan weet je niet goed hoe je het moet uitleggen. 1/3 van de zee, dood. 1/3 van de mensen, dood. Wat is dit? Dat is een openbaring van de toren van God. We denken aan de brandende toren van God over zijn zoon op Golgotha. In de drieurige duisternis werd de verschrikkelijke toren van God over zijn zoon uitgegoten. Gods toren komt tot openbaring in het geweten van een mens die onrustig wordt. Het wordt gezien in het feit dat een mens moet sterven. Die toren van God wordt gezien in allerlei rampen die op de aarde gebeuren. Uiteindelijk zal die toren van God geopenbaard worden op de oordeelsdag. Want God is zeer vertorend over de goddeloosheid en de ongerechtigheid. En de mensen van nu zeggen: God doet niets. En ze maken grapjes over de heilige God. Maar Gods toren is na lang geduld geopenbaard over alle goddelozen. Want God is zeer vertorend over de zonde van de mens. Maar die toren van God blijkt nog op één andere wijze. Dat de Heere de mens overgeeft tot ongerechtigheid. Dat is ook een openbaring van de toren van God. Dan zegt de Heer: nou, als je zo graag zonder mij wil leven, leef dan maar zonder mij. Als je graag zo wil leven, leef dan maar zo en zie maar dan wat er van komt. Vers 24, daarom heeft God hen overgegeven in de begeerlijkheid hunner harten tot onreinheid. Dan gaan de remmen los. Maar dan gaat alles ook kapot. Wat u dan krijgt is, zoals dat beeld wat in Rotterdam staat. Van Rotterdam gebombardeerd, dat beeld van die beeldhouwer. En staat daar dan en er is geen hart in dat beeld. Dat krijg je dan, wanneer God een mens overgeeft en een maatschappij overgeeft. Een maatschappij zonder liefde. En dat is het meest verschrikkelijke, wanneer de Heer een mens overgeeft tot zijn eigen boosheid. Dan zegt de Heer: ik heb genoeg van u, ik zal niet meer met u streven. Dan neemt de Heer de verhinderingen weg en dan wordt deze wereld een voorportaal van de hel. Afbraak van de menselijke samenleving. Het leidt tot een egoïstische, koude, harde samenleving, waarin iedereen aan zichzelf denkt en niemand geeft iets om een ander. Het wordt een wrede, bittere jungle. En we zien onze samenleving dat de problemen toenemen. Mensen worden onhandelbaar, onzegbaar. Seksuele verwording, materialisme, alcoholisme, verslaving, verharding, verkilling. En de mensen worden al ongelukkiger. Huwelijkstrouw wordt verlaten. En dit moreel verval komt voort uit geestelijke rebellie. Vanuit de goddeloosheid, het zonder God leven, komt deze ongerechtigheid voort. Dan is het oordeel niet wat straks komt, maar dan begint het oordeel hier nu al. Maar straks komt het eeuwige oordeel, de eeuwige straf. En zo is dit gedeelte het begin, gemeente, van donkere hoofdstukken. Maar het is wel de waarheid. En we moeten die waarheid toch maar heel nuchter onder ogen zien. Want de Heere vertelt ons deze waarheid opdat wij behouden zouden worden. En omdat de Heere ons wil verlossen van die verschrikkelijke toren. Want bij dit alles kijken we niet naar andere mensen, naar de boze wereld. Zij, derde persoon, meervoud, de anderen. Nee, we kijken nu naar onszelf. Want we zitten wel in de kerk. Maar geven wij God wel de eer? Je kunt ook in de kerk leven, dat je eigenlijk zonder God door het leven gaat. Dan leef je ook goddeloos. Dan leven wij net als de heidenen, met het verschil dat wij wel de weg weten. Dat wij in de kerk zitten, betekent niet dat wij God eren. Daarom een vraag aan u en aan mij. en een ieder. Leeft u zonder God? Leeft u het liefst voor uzelf? Bent u het belangrijkste? Staat u centraal in uw leven? En dat u ook uw schuld niet wil erkennen, niet wil belijden. En dat u het liefst onafhankelijk van God zou willen leven. Dat u het eigenlijk jammer vindt dat God er is, want dan moet ik naar hem luisteren en dat wil ik helemaal niet. Ik wil voor mezelf leven, vrij leven. Er is geen overgave aan de Here. Ik wil doen wat ik zelf wil. Dan ben je goddeloos aan het leven. Pas op, want je kunt een onzichtbare streep overheen gaan. En dan zegt de Heere tegen je, je wilt het zo graag, doe het maar. Dan geeft de Heere je over aan je eigen verlangen. En dat is de verschrikkelijkste dag van je leven. Maar het heb je zelf niet eens door. Dan begint al het oordeel van God. En daarom bid de Heere dat je gehoorzaam mag zijn aan hem. Bid de Heere dat hij centraal mag staan. Dat hij alles in je leven voor het zeggen zal hebben. En dat de Heere je niet zal overgeven aan je eigen verlangens en je eigen wensen. En besef zijn rechtvaardige toorn tegen de zonde. Dat God de goddeloosheid moet straffen. Het is vreselijk wanneer een mens vol ongerechtigheid spreekt over andere mensen die zo slecht zijn, maar hij vergeet dat hij het zelf is. Dan is er maar één weg. Belijden. Buigen. Bekeren. Ga terug. Want bij de Heere is verlossing en volkomen kwijtschelding. Alleen in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, die ons verlost van de toekomende toren, die ons verlost van alle toren Gods. Amen. Laten wij zingen Psalm 2, het zesde vers. Psalm 2, vers 6.
Thank you.
Laten wij bidden en danken. O hemelse majesteit, wij hebben geen besef van uw heiligheid en van uw almacht en van uw alwetendheid. En dat u een driemaal heilige God bent. Dat u de ongerechtigheid en het onrecht niet kunt verdragen. En omdat u God bent, moet u dat straffen. En zo zijn wij allemaal van u afgevallen. We zijn allen onder uw toren. En nu hebt u het wonder gedaan dat u uw zoon onder die toren hebt laten omkomen. Opdat u ons van uw eigen toren zou kunnen vrijspreken. O Heere, geef ons een besef wie wij zijn van nature. Doe ons zien wanneer wij nog goddeloos leven. Nog zonder God leven. Laat het ons zien, Heere, opdat we niet zullen doorgaan en niet in allerlei ongerechtigheid zullen vervallen. En dat uw toren niet straks over ons wordt uitgegoten. Heere God, wilt u ons indrukken geven van deze heilige zaken? Wil ons aan u verbinden, dat u onze God bent, onze zaligmaker, ons alles. Zegen ons verder deze dag. Zegent u de zondagsscholen vanmiddag. En breng ons vanavond ook weer samen in uw huis. Om weer over de Nederlandse geloofsbelijdenis te mediteren. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 85, het tweede vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.